Hofstreek FM.
Zalencentrum De Havenkamp voor bruiloften en partijen. Fijne diners en prima warm en koude buffetten.
Den Donkelaar Administratie en Advies helpt u ondernemen. Uw administratie continu up-to-date. Geen gedoe met de Belastingdienst en dat tegen scherpe vaste maandtarieven. Den Donkelaar Administratie en Advies. Gevestigd Capitool 62 Enschede en Wijnkamp 3 in Goor. Den Donkelaar Administratie en Advies.
Ten Tije Keukens Hengevelde. Rust, gemoedelijkheid, sfeer en doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Typische woorden en uitspraken die de Twentse streek omschrijven. En midden in deze streek is Ten Tije Keukens gevestigd. Ten Tije Keukens geeft betrouwbaar advies in een gemoedelijke sfeer. Prijs is prijs, duidelijke afspraken en een goede service. Dat is waar Ten Tije Keukens voor staat. Kijk ook eens op www.tentijekeukens.nl.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT Nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag, zaterdag 7 mei 2022. Presentatie vanmiddag Mart Hakkert en Henk Kruse. Regie en techniek Geert Wolf. Dit uur gaan we het met u hebben over het landschap Overijssel dat 90 jaar bestaat. Er is een wereldrecord poging molens draaien geweest. Hoe is dat afgelopen? Nieuw toeristisch seizoen staat op punt van beginnen. En dan bedoelen we het toeristisch seizoen hier in de regio, niet op Schiphol. De PvdA reageert op het verlies bij de verkiezingen. Althans, we verwachten dat we daar wat inzicht in krijgen. De formateur is bezig met een nieuw college. Maar die is niet aanwezig vandaag, omdat hij ons gevraagd heeft om in onze uitzending van 21 mei hier te gast te mogen zijn. En dan wordt hij uitgenodigd. Dan hebben we het nog over Saluut met een nieuwe directeur vanaf volgende week. Maar nu al volop actie en daar wordt u over bijgepraat. Vandaag is onze columnist Theo Hakkert. Gast in de studio, de heer Onno Bordes, raadslid van de Partij van de Arbeid. Meneer Bordes, goedemiddag.
Goedemiddag.
En telefonische gast hebben we vandaag de heer Michael Seibom, directeur van het landschap Overijssel. Querine Terhaar, gebiedsmanager van Twente Marketing. En mevrouw Evelien Maaseland van de PR van Welzijnszorg Saluut. Wilt u reageren? 0547-260-888. Ook voor allerlei andere meldingen. Mijn collega Mart. Zullen we beginnen met meneer Bordes?
Laten we beginnen. Helemaal goed.
Meneer Bordes, wat mij even opviel. U bent weer opnieuw benoemd als raadslid in deze gemeenteraad.
Ja, klopt.
Voor uw naam staat IR. In welke richting mag ik dan denken?
Dan mag u denken in de energierichting.
Energie.
Ik ben mijn carrière begonnen bij Stork.
Stork Ketels.
Ketels. Dus in de centrale bouw, zeg maar. En daarna heb ik heel veel verschillende posities gehad bij ventilatoren, Scirocco Houden onder andere. TNO heb ik een aantal jaren gewerkt. En daarna ben ik uiteindelijk weer bij Siemens als opvolging van Stork Ketels weer terechtgekomen. En daar heb ik mijn carrière beëindigd. Ja.
Want Siemens zit niet meer in Hengelo, dacht ik. Stork natuurlijk helemaal niet meer.
Nee, Siemens is toen overgenomen door VDL.
Ja.
En die doen nog steeds ook in de energietak. Zijn ze ook nog druk bezig.
Ja. Zitten ze nog steeds met de bedrijven daarop, wat tegenwoordig Hart van Zuid heet?
Ja, dus ze zitten nu op de vijfde, zesde verdieping. Het ziet er ook altijd heel stil uit daar. Maar ze verhuizen eind van dit jaar naar de blokkendoos in Almelo.
En u bent daar altijd geweest vanuit uw woonplaats Delden?
Ja, klopt. Behalve dan de periode dat ik bij Elders. TNO in Zeist heb gewerkt.
Oh, daar hebt u in Zeist gewerkt?
Ja, toen heb ik vier jaar in een staakcaravan gewoond.
Sta ik even. Waren er geen huizen?
Er waren wel huizen, maar ik wilde niet verhuizen.
Aha.
Dus ik was zo verknocht aan Delden dat ik zei, nou, voor die periode van vier jaar, dat zing ik wel uit in een staakerven. Ja.
Bent u Twentenaar?
Nee. Mijn ouders zijn geboren en getogen Amsterdammers.
Ah.
Ik ben zelf geboren in Doesburg. En ik heb een aantal jaren in het westen van het land gewoond, in Pijnacker en Rijswijk.
En zo verknocht aan Twente geraakt dat u hier bent blijven wonen.
Ja, ik ben hier komen studeren wat toen nog de Technische Hogeschool Twente was.
THT,
en,
ja.
THT, werktaalbouwkunde gestudeerd en daarna technische bedrijfskunde. En ik kwam een lieftallige dame tegen en toen ben ik in Twente blijven hangen. Ja. Zo werkt dat, hè?
Soms gaat dat met de liefde zo.
Zo is dat, ja.
Gaan we naar de actualiteit. Jan Put, de heer Jan Put, ik noemde hem zojuist al, is bezig om een nieuwe coalitie te vormen. In hoeverre is de Partij van de Arbeid daarbij betrokken geweest, direct na de verkiezingen?
Niet.
Niet?
Nee, al vrij direct na de verkiezingen kwam er de uitspraak van we gaan met drie partijen verder. CDA, VVD en gemeentebelangen.
Die uitspraak kwam van wie?
Die uitspraak kwam van het CDA.
Want dat is nog steeds de grootste partij en dan is het gebruikelijk dat die het initiatief neemt?
Ja, dat is een soort ongeschreven wet. Maar je zou ook met evenveel recht kunnen zeggen dat mensen die of partijen die de meeste zetels gewonnen hebben, dat die het recht krijgen om het voortouw te nemen. Maar goed, in ieder geval.
Ja, want even het CDA heeft twee zetels verloren.
Ja.
Er is een nieuwe partij gekomen, die heeft drie zetels gewonnen.
Ja, in beweging. Ja, klopt.
Die zijn daar niet in benaderd, of wel?
Nee,
weet u
niet,
dat?
Niet dat ik weet. We hebben even een heel kort gesprekje gehad met Harry Scholten, de lijsttrekker van CDA. En vrij snel daarna kwam de mededeling van wij gaan met de drie partijen verder. En daarna moet ik heel eerlijk zeggen, is het enorme radiostilte. Dus ik vraag me ook af van wat er nu eigenlijk allemaal achter de schermen gaat gebeuren.
Een paar weken geleden zou er toch een dag op de hei geweest zijn voor alle raadsleden?
Ja, dat klopt. Die is er ook geweest. Dat is een tweedaagse sessie geweest op de Veluwe. Daar hebben we met bijna de voltallige raad hebben we bij elkaar gezeten.
Hoe hebt u toen die stilte die u net schetste doorbroken?
Ja, nou die stilte is daar niet doorbroken. Want we hebben het daar echt gehad over hoe gaan we als raad met elkaar om. Wat zijn echt de issues voor de komende tijd en hoe gaan we die met elkaar oplossen? En ik moet zeggen, ik heb wel slechtere bijeenkomsten meegemaakt. En wat er als heel erg positief uitgekomen is, is dat iedereen zich echt heeft uitgesproken over de wil in ieder geval om elkaar de ruimte te geven. Dus dat ook kleine partijen, als ze goede ideeën hebben, dat ze die ook kunnen inbrengen en dat er dan ook serieus naar wordt gekeken en niet meteen wordt afgeschoten van nou het komt niet van de coalitie, dus het is niks. En dat we ook wel...
Want dat gevoel had u in het voormalige...
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En het tweede wat ook denk ik heel belangrijk is, dat we toch een beetje het dualisme weer van stal hebben gehaald. En dus dat ook de controlerende taak, onder andere van de coalitiepartijen, dat die serieus wordt genomen. En dat we ook als raad veel meer het initiatief naar ons toe moeten trekken.
Goed, ik val u even in de reden. Sorry. Goed dat u dat aanhaalt, want begin van deze eeuw hadden we nog het monistisch stelsel.
Ja, klopt.
Dat is veranderd in het dualistisch stelsel. En ik moet u zeggen dat ik daar de laatste 15 jaar niets van terugzie.
Nee.
Maar zou dat nog even uitleggen wat het verschil was?
Nou ja, het grote verschil is dat, dat in principe de raad eigenlijk aan zet is. Dus dat de raad heeft de
tijdens de raadsvergadering?
Nou ja, sowieso. Hè. De raad heeft drie taken. Hè. Dus de controlerende taak van het college. Ja. De beleidsmatige taak. En de volksvertegenwoordigende taak. Maar ook als het gaat om de beleidsmatige taak, dan moet het ook zo zijn dat de raad zelf initiatieven kan nemen. En veel meer ook de zaak naar eigen hand zet. En niet, nou ja, ik zeg het maar eventjes plat, niet klakkeloos achter het college aanloopt. Nou, dat het college komt met voorstellen en dan reageren we erop. Nee, neem zelf het initiatief. En een van de dingen die besproken is en nu ook gaat, in uitvoering gaat komen, is dat de wethouders straks niet meer in dezelfde kring als de raad komen. En dus die komen echt buiten de raad te staan. Het volgende wat we ook hebben afgesproken is dat de eerste ronde van een debat gaat echt alleen tussen de raadsleden. En je mag nog een keer een vraag stellen aan de wethouder, maar het is niet meer zo dat we er dan vervolgens vragen afvuren op de wethouder. En dan allemaal zitten we te wachten tot de wethouder een keer met antwoorden komt. Want dan gaat het weer over de wethouder. Nee, het gaat erom dat de raad zelf zijn positie bepaalt.
Een van de uitgangspunten van, want als ik nog even mag, dualisme was absoluut ook dat de wethouders niet aanwezig hoeven te zijn in de raadsvergadering. En als ze uitgenodigd worden, wel.
Ja.
Dan wordt verwacht dat ze op vanwege een aantal vragen er wel zijn.
Ja.
En dat wordt nu strenger in praktijk gebracht.
Althans, dat moet nog blijken, maar dat is wel een van de harde afspraken die we daar gemaakt hebben. Ja.
En wie gaat dat controleren? Of hoe gaat dat?
Nou ja, dan ben je natuurlijk als raad ben je daar zelf bij. Op het moment dat je het gevoel krijgt van dat het niet weer loopt, dan hebben we zeg maar het seniorenberaad. Dus dat zijn alle fractievertegenwoordigers met de wethouders en de burgemeester. Daar kun je dat soort dingen bespreken. Zeggen van, je moest luisteren, dit hebben we afgesproken. Maar we zien het weer. We zien het weer verwateren, dus laten we weer eventjes de teugels aantrekken.
Ja, de burgemeester leidt de vergadering, maar wel in de zin van de gemeenteraad die zijn eigen vergadering en dus zijn eigen verantwoordelijkheid daarin neemt.
Ja, ja, dat zegt ze ook regelmatig. Hè. Het is uw vergadering, het is
ja,
uw raad.
De burgemeester zegt dat wel heel vaak, maar ik zie dan in de praktijk dat er niet zo gek veel meer gebeurt. Dat kan ook aan de raadsleden liggen, hoor.
Ja, dat ligt absoluut natuurlijk ook aan de raad. Ik bedoel, zo eerlijk moet we ook zijn.
Ik vind dat verheugend dat dat dualistische systeem toch weer boven tafel komt.
Ja, ja, wij als Partij van de Arbeid, we hebben altijd toch wel een beetje voor gestreden. Dat is niet altijd in dank afgenomen, maar ja, wij zijn ook wel heel erg blij dat in ieder geval de voortekenen er zijn dat dat weer de goede kant uit gaat. Ja.
En wat hoopt u dat de PvdA dan gaat brengen?
Nou ja, in ieder geval dat je... dat initiatieven die je als partij neemt, dat die zichtbaar worden, maar dat die dus in ieder geval serieus worden genomen. En dan hoop ik ook dat de inwoners dat dan ook oppikken en zeggen van, hé, die timmeren dan ook echt wel aan de weg. Maar ook dat het een serieuze kans krijgt.
Betekent dat ook dat u dat vindt dat het de afgelopen jaren dan minder zeg maar, uit de verf is gekomen, dat aan de weg timmeren?
Ja, zeker. Wij zeggen wel eens gekscherend... We hebben de afgelopen 4 jaar meer bereikt via de wethouders dan via de raad. Dus met andere woorden, als wij een idee hadden, dan gingen we met de wethouders praten. Zeggen van, nou, volgens mij hebben we een goed idee. Kunnen jullie daar wat mee? Als we het in de raad inbrachten, dan werd het al heel snel afgeschoten of werd niet serieus genomen.
Maar ik heb wel de indruk dat, het zal waar zijn wat u zegt, maar dat de burgers dan niet elke keer konden onderscheiden dat een initiatief van de PvdA was.
Nee, kennelijk niet. Nou ja, dan komen we ook een beetje bij de verkiezingen.
Bent u daarop afgerekend?
Ik denk niet dat we daar echt op zijn afgerekend.
U hebt wel een zetel verloren.
Ja, we hebben wel een zetel verloren, ja, absoluut.
Dat is dus minder stemmen.
Dat is zeker minder stemmen, ja.
Uw lijsttrekker heeft behoorlijk wat minder stemmen getrokken.
Ja, klopt. Wij hebben dat nu geanalyseerd.
Ik gooi een beetje zout in de hoed, dat snap ik ook wel. Maar dat hoort er wel een beetje bij, meneer Bordes.
De luisteraars kunnen dat niet zien, maar ik zit hier met een pijnlijke blik in de ogen. Nee, maar we hebben dat natuurlijk geanalyseerd en er zijn denk ik een aantal oorzaken. Ik noem er even drie. Ik denk dus de lage opkomst, die is per definitie voor de Partij van de Arbeid altijd heel slecht.
Ja, maar dat zegt iedereen die verloren heeft.
Ja, maar het speelt wel een rol.
SP zegt dat ook.
Ja. Nou ja, ik heb zelf wel eens gezegd van de kiezers die ons eigenlijk het hardst nodig hebben, die blijven ook het eerste weg bij de verkiezingen. Dus dat is één ding. Het tweede is dat, wat u net al even aangaf, de zichtbaarheid van de Partij van de Arbeid, onder andere door corona, is denk ik de laatste 2 jaar erg minimaal geweest. En de kiezer die verdiept zich toch niet echt in wat er nou de afgelopen 4 jaar gebeurd is en wie dat dan heeft gedaan en wat je nou wel al dan niet hebt bereikt. Dus dat is een factor van belang. En de derde factor is dan toch, en dat is niet om het te verschuilen, maar dat is toch wel de algemene landelijke trend. De trend van onvrede in de politiek, met name de gevestigde politiek. Dus dat slaat onmiddellijk terug op de landelijke partijen. En de trend van we gaan lokaal stemmen. Ja, dus met name gemeentebelangen, die natuurlijk ook de onvrede stemmen van het CDA heeft gekregen, maar ook de opkomst van In Beweging. En dat is gewoon de trend van we stemmen maar eens een keer lokaal. Zonder zich te realiseren, dat is dan een beetje mijn frustratie, dat ook de Partij van de Arbeid heel nadrukkelijk lokaal actief is geweest. Maar goed, je krijgt dan het stempel landelijke partij. Ja, en daar pluk je nu de wrange vruchten van. In alle eerlijkheid is het natuurlijk ook wel eens andersom. Hè. In de tijden van Bos hadden we natuurlijk sky high stemmen. En dan lift je in de positieve zin mee.
Ja, de Tweede Kamer, wat Partij van de Arbeid betreft, heeft al zo bijna 60 virtuele zetels gezeten.
Ja, precies. Dus het werkt ook twee kanten op. Maar nou ja, nu werkt het gewoon in ons nadeel.
Hofgeschal. Vandaag met Theo Hakkert.
Het moet inmiddels maanden geleden zijn dat mijn column ging over een vrij onbenullig onderwerp. Wie zei dat het altijd zo is? U bent af. Ik had het op een zaterdag lang geleden over een weg en een kruispunt in Goor die eruit lagen. Het ging op het kruispunt van de Scherpenzeelseweg met de Patrijzenstraat aan de ene kant en de Fazantenstraat aan de andere kant. Dat lag eruit, dat kruispunt, omdat die iets niet deugde met de afwatering van de supermarkt aan de Van Kollaan. Ik verbaasde mij er die zaterdag over dat iets van 9 kilometer snelweg binnen één weekend kon worden vernieuwd, maar dat het werk aan de doorgaande weg, de enige doorgaande weg tussen de wijk De Wee en het centrum van Goor, veel langer duurde. Waarom gaat het er nu, maanden later, opnieuw over? Dat vraagt u zich terecht af, lieve luisteraars van Hofstreek FM. Omdat, potjandorie, dat kruispunt en die weg er nog altijd uit liggen. De stenen voor de Fazantenstraat hadden voor kerstmis zullen worden geleverd, maar dat lukte niet. Inmiddels liggen die stenen er wel in, maar het kruispunt zelf en een deel van de Patrijzenstraat is nog altijd een hobbelweg. Uitholling over dwars, maar dan van de meest vreselijke soort. Terwijl die mooie borden van uitholling over dwars er zelfs niet helemaal bij staan. De oude Romeinen hadden ook dat soort wegen. En toen zijn ze van lieve leen maar de Via Appia gaan bestraten, want het leek er niet op. De eieren kwamen geklutst aan op de markt. Waarom het kruispunt er nog altijd bijbels bij ligt, is mij een raadsel. Bijbels? Jazeker, weet u nog? In den beginne schiep God de hemel en de schoolfeest weide. Het kruispunt van de Scherpenzeelse weg nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de regge die daar nog altijd onder de weg doorstroomt. De weg hobbelt ter plekke zo dat de verderop gelegen garage Haafkes goede zaken doet met het vervangen van schokbrekers. Bij de apotheek en de drogisten van Goor zijn de niergordels niet aan te slepen, want wie met meer dan 2 km per uur de kruising neemt, heeft meteen last van wandelende nieren. Wie op de Wee woont en een krat bier heeft gekocht, moet het wel een week laten staan om het rustig te krijgen. Zwangere vrouwen die na 8 maanden denken, laat dat kind nou maar komen, zouden een paar keer met de auto over deze hubbels moeten rijden. De wijk erachter heet inmiddels niet voor niets De Wee. Kunnen we er wellicht in positieve zin iets mee? Zeker. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het organiserende comité van de Parijs-Dakar rally het wel een interessante gedachte vindt om de rally dit jaar in Goor te houden of anders in ieder geval te laten beginnen. Zeker is het allemaal nog niet. Deelnemers aan de rally kunnen veel, dat weten we. Ze trotseren zandstormen en gevaarlijke bergriggels. Naar verluidt is de organisatie bang dat het parcours in Goor voor de coureurs van Parijs-Dakar veel en veel te zwaar is. Maar Goor heeft nu wel een circuit, net als Markelo. Maar in Goor ligt het circuit in de bebouwde kom. Welke stad kan dat zeggen? Welke stad heeft een stratencircuit? Inderdaad, Monaco. Dus is Goor vanaf nu het Monaco van de Hof.
Dat was Culture Club met It's a Miracle.
Dat was de afkondiging van de muziek. Wij gaan door met onze volgende gast aan de telefoon, mevrouw Quirine ter Haar. Goedemiddag.
Goedemiddag. Deze zonnige dag.
Ja, prima. We gooien, daarom hebben we u ook gebeld, omdat we de zon erin willen hebben. En nou schijnt hij ook nog, want in de nieuwe magazine staat: wat fijn dat u er weer tussen haakjes bent. Dus daar haal ik ons gesprek maar even aan op. Nieuw magazine, vol met prachtige en interessante gegevens. En helemaal nieuw, mevrouw ter Haar, een restaurantgids.
Het restaurantgidsje hebben wij ook het jaar voor corona, dus eigenlijk begin 2020, hebben die uitgebracht. En vorig jaar in 2021 hebben we daar een kopie van gemaakt. Maar dit jaar is die weer helemaal nieuw en aangepast. Waarin dus allerlei mooie restaurants in Twente staan. En inderdaad, ook het magazine Typisch Twente is ook weer uit. En ja, dat weer, dat slaat natuurlijk op dat vorig jaar, zeker in tijden van corona, heel veel nieuwe Nederlanders, zeg maar, Twente hebben ontdekt.
Ja.
Niet nieuwe Nederlanders, maar nieuwe bezoekers van Twente. Ja, en die willen we natuurlijk heel graag dit jaar weer verwelkomen.
Ja, ik heb in mijn inleiding al gezegd dat we dit seizoen niet naar Schiphol gaan, maar dat we dan in de regio's allemaal terecht kunnen.
Nou, dat lijkt mij een heel goed idee. En wat we zien is dat, laten we vooropstellen, dit zomerse weer, of voorjaarsweer, dat helpt natuurlijk ontzettend. 1 april zijn ook alle campings in Twente weer open. En ja, kamperen is iets dat wil je het liefste doen met heel mooi weer. En daarbij, ja, de primaire bezoekreden van de bezoeker hier in Twente is toch fietsen en wandelen. Dus dat is ook voor de hotels en de horeca is dit super.
Ja, en wat ik met name hoor is het zicht hier als men hier fietst of wandelt. Want we hebben hier vlakbij natuurlijk ook het Pieterpad lopen, de wandelroute. Ja. Dat mensen vooral uit het westen buitengewoon enthousiast zijn over wat je hier allemaal ziet en wat er gebeurt. En de rust er rondomheen.
Ja, dat horen wij ook. Hè. Dus we vragen onze ondernemers regelmatig van, wat is nou de feedback die je krijgt van de bezoeker. En dat is zeker dat men verrast is door het prachtige landschap hier. Ik zeg altijd, ik nodig mensen altijd uit van, als je nou gaat wandelen, draai dan eens gewoon een rondje om je eigen as. En elke kwartslag wat je draait, heb je eigenlijk een nieuw panorama, een nieuw schilderij in beeld. En dat vind ik heel uniek voor het landschap wat wij hier in Twente te bieden hebben. En daarnaast, wat buiten de ruimte en de natuur, valt ook de gastvrijheid van ons stukkers de bezoeker enorm op. Ja. Die wordt ook enorm gewaardeerd.
Een paar weken geleden was er hier bij onze buurman in de Rechthof bijeenkomst van Twente Marketing. Heel veel ondernemers uit die sector waren er. Daar was ook een positief geluid te horen over het aankomende seizoen.
Ja, in de basis is men heel positief. Wat we echter wel zien is dat dat er een grote groep Nederlanders, voor het Nationaal Bureau voor Toerisme is dat op dit moment 41%, wat nog twijfelt, wat gaan we doen deze zomer? Dus je ziet dat mensen heel laat boeken. Vanzelfsprekend heeft toch corona op de achtergrond speelt daar zeker een rol. Maar daar ligt voor ons natuurlijk een hele grote kans om die, die vliegende bezoeker, om die naar Twente te trekken.
En hoe gaat u die trekken dan?
Sorry?
Hoe gaat u die trekken, die bezoeker? Die 41% die nog zweeft?
Nou, wij allereerst hebben wij het jaar rond social media campagnes lopen. Maar aanstaande maandag starten wij ook met een radiocommercial op NPO Radio 2. Waarin wij Twente bij een ieder onder de aandacht brengen. En die commercial zal gedurende de spits op Radio 2 iedere keer worden uitgezonden.
Okay. En gaat het eigenlijk samen met die campagne die een tijdje geleden liep over om bezoekers meer naar richting Enschede te halen? Of staat het los van elkaar?
Dat staat wel in verbinding met elkaar. Want alles wat naar Enschede komt, dat komt ook naar Twente. En datzelfde geldt dat we vorig week een campagne zijn gestart, Avontuurtje voor een uurtje. Dat is een Overijsse campagne, waarin we eigenlijk de Randstad duidelijk willen maken van voor een heel fijn avontuur. Hoef je helemaal niet zo ver. Kun je gewoon naar Overijssel. En wij nemen hem volgende week dan over om de aandacht op Twente te vestigen.
Ik zag in de restaurantgids heel veel quotes staan. Hele leuke tekstjes. Bijvoorbeeld, neem de tijd en alles wordt beter. Hoe hebt u die verzameld, al die quotes?
Nou, eigenlijk op verschillende manieren. Gewoon met praten met ondernemers. En die hebben die aangedragen. Maar ook door bezoekers te vragen van, nou, wat vind je hier nou zo mooi? En daar hebben we vervolgens tekstschrijvers op losgelaten. Om daar een creatieve quote van te maken die een leuke glimlach, als het goed is, bij mensen op het gezicht tekent.
Is er nog iets te wensen op dit moment? Moeten de ondernemers nog wat andere zaken regelen? Of lopen de boekingen alweer hard?
Nou, de boekingen lopen op zich goed door. Maar wat ik zeg, ja, het is ook een seizoen waarvan laat boeken. Dus ja, elke aandacht die op ondernemers gevestigd kan worden, ja, die is welkom. Vanzelfsprekend zit op dit moment de hemelvaart, Pinkster weekenden en zo. Ja, dat zit vol. Maar dan hebben we het vooral over de rest van de zomer, waarin echt nog wel wat ruimte is. En die willen we graag volgeboekt zien.
Ja, onze gast in de studio, de heer Bordes, raadslid van de Partij van de Arbeid, wil u ook graag wat vragen.
Ja.
Ja, goedemiddag. Mijn vraag is van, ik zit natuurlijk in de politiek. En wat kan de lokale politiek eigenlijk nog betekenen om zeg maar, het toerisme nog verder te bevorderen? Wat is daarvoor naar uw mening voor nodig?
Ik denk dat wij, wat wij in Twente in ieder geval moeten koesteren, dat is dat wij ontzettend veel familiebedrijven hebben. En dat maakt dat het toeristische product heel uniek is. En kwalitatief ook hoogstaand. En de vrijtijdseconomie, dat hoef ik niemand te vertellen, heeft natuurlijk in coronatijd behoorlijk wat klappen gekregen. Ja. Dus dat is één ding waar we rekening mee moeten houden. Dat op het moment dat ondernemers aangeven van het water staat me aan de lippen. Hè, MKB Nederland voert nu ook een pleidooi van alles wat opgebouwd is aan uitstel van betalingen moet nu binnen 5 jaar terugbetaald worden. Nou, het pleidooi om daar 10 jaar van te maken, dat onderschrijven wij wel. Dat horen wij ook wel van ondernemers. Dus dat is één. En twee is, er is natuurlijk binnen de agrarische sector van alles gaande. Daar staan grote uitdagingen.
Absoluut, ja.
En ik denk dat we onze natuur moeten koesteren en ook de boeren moeten koesteren en dat landschap. Want die onderhouden wel de schoonheid daarvan. En dat alle weilanden er goed bij zijn. Dus ook daar denk ik dat we met elkaar beleid moeten maken. Van, hoe gaan we enerzijds die boer helpen en anderzijds ook aan die uitdagingen voldoen. En anderzijds toch ook zorgen dat dat landschap mooi blijft. En ik denk dat de politiek ook daar zeker bij kan helpen.
Ja, nou, dat denk ik ook. Ja, dank u wel.
Mevrouw Ter Haar, geweldige kapstok in dit programma, want mijn volgende gast zo dadelijk, en die hangt al, is Michael Seibom van het Landschap Overijssel. Dus u hebt op een geweldige manier gezorgd dat dit programma mooi zijn draai kan vinden. Mevrouw Ter Haar, hartelijk dank voor dit interview. Een goed seizoen gewenst en wellicht dat we na dit seizoen nog een keer contact hebben om het nog eens te beschouwen. Dank u wel.
Graag gedaan.
Meneer Seibom, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
U hebt gehoord dat we mevrouw Ter Haar aan de telefoon hadden?
Ja, altijd prettig om mevrouw Ter Haar te horen.
Ja, mooi bruggetje gaf ze.
De koningin van het toerisme in Twente.
De koningin van het toerisme, nou, oké.
Okay. Ja, ze heeft een grotere ambassadrice kunnen we ons niet voorstellen. En altijd fijn om te horen. En een belangrijke sector waar wij als landschap- en natuurorganisatie ook mee van doen hebben en ook mee willen helpen om dat toerisme in Twente te bevorderen. Want wat is het meest unieke aan Twente? Dat is toch het landschap, naast de mensen natuurlijk.
90 jaar landschap Overijssel.
Ja.
Ruim een jaar geleden hadden we elkaar in de telefoon. U was toen net de nieuwe directeur. We hebben toen afgesproken van, laat eens eerst een jaar daar zitten en bel me dan nog eens. Dat hebben we gedaan. En fijn dat u nu in de uitzending bent. Hoe is u dat jaar bevallen?
Uitstekend. Het was wel een pittig jaar, want dat hoorden we net ook wel in het voorgaande interview. Er speelt enorm veel op het platteland. Daarnaast moest ik natuurlijk met de organisatie kennis maken in coronatijd. Dat was ook niet altijd even makkelijk. Hè. Ik vind het prettigste om veel mensen te zien en even bij iemand binnen te kunnen lopen om even te overleggen. Nou, dat lukt met online wat lastig. Nou, het hele speelveld rond natuur en landschap is groot, zowel in Overijssel, maar we hebben ook heel veel contacten daarbuiten. Dus ik heb vooral een jaar van kennis maken, ideeën ontwikkelen, veel overleggen. Maar ook vooral veel kennis opnemen. Want ja, ik ben geen ecoloog van huis uit. Dus ik kon nog heel wat kennis opnemen dit jaar. En ik ben nooit uitgeleerd. Dus het was een mooi, maar pittig jaar.
Op een wat vreemd moment afgelopen donderdag op 4 mei... kreeg u nog de complimenten bij het monument op de Michaelose Berg. Het provinciale monument. Voor het keurig opschonen van de omgeving en het picobello in Uitermaken.
Ja, nou ja, dat vind ik ook een belangrijke taak voor ons. Het is een hele bijzondere plek, ook een plek vol herinnering, ook een plek die belangrijk is voor Overijssel. En daar moet je ook als organisatie die daar verantwoordelijk voor is, zorgen dat het netjes bij ligt. En ik ben blij dat complimenten horen. Ik had het ook al begrepen, ik was er zelf niet, ik was op vakantie, maar ik had al begrepen dat men heel tevreden was.
Ik heb uw taak waargenomen daar, ik was er wel.
mijn collega's waren er en die hebben ook vol trots.
Hoe gaat het met de enorme veelheid aan vrijwilligers die bij Landschap Overijssel betrokken zijn, sinds corona?
Nou, dat hebben we altijd al gehad. Natuur is toch iets waar mensen graag voor in willen zetten. En wij zijn er ook heel blij mee, want als mensen, er is heel veel te doen in de natuur en in het landschap met name. Hè, alles buiten onze gebieden, dus vrijwilligers kunnen altijd aan de slag. Samen maken we Overijssel mooier en groener.
Ik wil zo een lijstje maken van in welke sectoren ze dan bezig zijn. Ik noem bijvoorbeeld de fruitbomen.
Fruitbomen, maar dat gaat ook in heel veel doen we met, dat noemen we de vliegende brigade, die overal op plekken waar natuur hersteld moet worden, een natuurherstel doet. Wat ik zelf een hele mooie vind is de eikenhakhoutbrigade. Ja. Die hebben we rondom Manden.
En de heggen en hagen brigade.
Ja, hebben we ook. Maar wat ik heel bijzonder aan die eikenhakhoutbrigade vind, daar heb je het vliegend hert. Dat is een groot insect. En die heeft een bepaalde manier van onderhoud van eikenbomen nodig. En dan moet je om de zoveel tijd die gaan de takken eraf hakken. Nou, en zo zie je dat je als vrijwilliger iets kunt doen om die natuur te bevorderen. En dat is jammer genoeg in dit land nodig, want heel veel natuur gaat niet meer vanzelf. Dus ja, dan zijn vrijwilligers nodig. Maar we hebben ook gidsen. We hebben ook mensen die met kinderen spelletjes doen. We hebben gastvrouwen bij onze informatiecentra die we hebben in Balkbrug en in Enschede. Dus er zijn heel veel mensen die actief zijn in de natuur.
En in Bonnebroek is er nog een dependance met apparatuur, hè?
Ja.
En die wordt daar ook naar gekeken.
Ja, ook bij ons op de Horten in Dalfsen. En daar kunnen mensen, groepen die zeggen, we hebben gereedschap nodig om in de natuur wat te doen, kunnen dat bij ons om niet lenen. Dus zo proberen we toch dat natuurbeheer een impuls te geven.
We hebben nog een vraag van meneer Bordes, de gast hier bij ons in de studio.
Ja, dank u wel. Ik had even een vraag. We hebben hier een lokale vereniging, de Hofvogels. Die zijn nogal druk met erfinrichting. In hoeverre is daar het Landschap Overijssel nog bij betrokken? En we gaan jullie daar samen hand in hand op om dat initiatief te ontplooien?
Nou, ik weet dat wij bij de Hofvogels betrokken zijn. Ik heb dat wel eens gehoord. Hoe exact weet ik niet, want dat zijn een van de vele initiatieven. Maar dat zij heel belangrijk werk doen. En dat zij ook juist om weer die historie op die erven terug te krijgen. Erfbeplanting hebben wat niets. Eigenlijk iedereen, dat is het mooie, ieder soort landschap heeft zijn eigen bomen, struiken, et cetera. En als je dat weer op een historische manier terug plant, zie je ook weer de insecten, de vogels en alles wat erbij hoort bij dat landschap ook weer terugkeren. En ja, daarom zijn dit soort organisaties, dit soort vrijwilligersgroepen zo ontzettend belangrijk.
Maar Landschap Overijssel is daarin volgend en niet initiatiefnemer, begrijp ik.
Ik dacht dat wij ze ondersteunen. Volgens mij hebben we ze niet opgericht, maar nogmaals, er zijn heel veel initiatieven. Ik weet wel dat we gewoon goede contacten met hen hebben. En hoe die contacten exact lopen. We hebben een aantal hele actieve vrijwilligerscoördinatoren. Die hebben met al die groepen. Ik ken ook een groep in Enschede. En hoe die en Hengelo die heel actief zijn. Er zijn allerlei groepen in Overijssel actief en die proberen we op onze manier te ondersteunen. En soms hebben ze gereedschap nodig, soms hebben ze kennis nodig en soms kunnen ze zichzelf wel redden. En ja, hebben ze eigenlijk weinig zitten van doen.
Okay, dank u wel.
Landschap Overijssel, een heel open organisatie. Meneer Sebom, die vrijwilligers, die honderden, die kwamen elk jaar buiten corona om bij elkaar in, ik dacht, Weijen. Staat dat weer op het agenda voor het komend jaar?
Ik weet dat we een aantal, ik heb recente vrijwilligersbijeenkomst gehad. En dat was met vrijwillige gidsen. En zo zijn er andere bijeenkomsten. Maar ik weet op dit moment niet of we de komende tijd nog bijeenkomsten hebben met vrijwilligersgroepen. Wat we wel bijvoorbeeld hebben, en daar zijn ook altijd heel veel vrijwilligers bij betrokken. En dat is dit jaar voor het eerst in Overijssel. Dus het NK maaien met de zeis. En dat is ook weer zoiets om juist die oude ambachten, vrijwilligers, want er wordt nog heel veel op onze terreinen, ook daarbuiten in het landschap, om dat te onderhouden met de zeis gemaaid, om dat weer te stimuleren.
Meneer Sebom, hartelijk dank voor dit interview en voor de kennis die u hebt overgebracht. Ik hoor op de achtergrond de hond blaffen, dus misschien moet hij uit.
Nee, ik heb net hard gelopen,
een rondje. Met de hond.
Zit ik langs de route om bij de rest te kijken.
Heel goed. Hartelijk dank voor uw tijd en graag tot een volgende keer. Ja, gaat uw gang.
Nog één ding wat ik wel heel belangrijk vind, bijzonder vind, is, we bestaan 90 jaar en het eerste terrein wat aangekocht heb, dat was de Friesenberg. In 1935 is aangekocht. En dat is in Hof van Twente. Dus zo hebben we eigenlijk een hele warme band met deze gemeente.
En wij blijven u volgen. Hartelijk dank en een prettige voortzetting van uw weekend.
Ja, graag gedaan. Tot ziens. It's the Sahara Desert, says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle.
We praten hier in de studio al verder met onze gast dit hele uur, meneer Baudes. Wij waren gebleven bij drie factoren die u opnoemde in het kader van de verkiezingen. Wat mij opviel en wat ons opviel was de naam GroenLinks is ineens helemaal weg in deze gemeente.
Ja, dat is wel heel bijzonder. We hebben natuurlijk in de aanloop naar de verkiezingen hebben we vrij veel contact gehad met in beweging met GroenLinks, met de SP. Om te kijken naar, kunnen wij al voor de verkiezingen komen tot een soort samenwerking? Zeg maar een stembusakkoord, ja of nee. Dat ging niet altijd even soepel, laat ik het zo zeggen. Dus wij hebben op de algemene ledenvergadering van de Partij van de Arbeid heeft toen besloten van samenwerking ja, maar we gaan nog niet gezamenlijk de verkiezingen in. En GroenLinks, die is eigenlijk in datzelfde proces opgegaan in beweging. Dus Meneer Sanchez is op nummer 4, dacht ik, van de kieslijst van In Beweging terechtgekomen. GroenLinks is als partij nog wel aanwezig in de Hof, maar niet meer actief in de lokale, als eigen partij in de lokale politiek. Dus dat is wel heel bijzonder, ja.
Even toch nog naar die verkiezingen. Ik heb gezien dat u heel veel geld en zorg en moeite hebt besteed in de voorbereidingen voor de verkiezingen en publiciteit. Hele pagina's in het Hofweekblad.
Ja.
En toch is het achteruit gegaan. Met andere woorden, voldoende aandacht gezocht, maar toch niet gekregen.
Ja, ja, dat is een van de echt wel de grote teleurstellingen die wij in de hele campagne hebben ervaren. Dat we echt geprobeerd hebben om aan te geven waar we al die jaren mee bezig zijn geweest. Uiteraard natuurlijk op verschillende manieren hebben aangegeven van wat we de komende jaren willen. En we moeten constateren dat dat toch te weinig of gelezen of in ieder geval het is niet beklijfd, laat ik het zo zeggen.
Een fractievoorzitter die binnen de raad altijd de discussie zoekt, vaak met pittige teksten komt en toch stemmen heeft verloren.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk lastig om dat te evalueren waar dat nu precies aan ligt, maar het is wel een feit.
Nou ja, goed, kijk, heel eerlijk is het natuurlijk zo dat In Beweging heeft, als je het even getalsmatig bekijkt, heeft één zetel van de Partij voor de Arbeid in ieder geval van ons afgenomen, laat ik het zo zeggen. Wat ook een rol gespeeld heeft, en dat is een van de punten van de evaluatie, we hadden een relatief korte lijst. Ik heb dat geanalyseerd, we hadden voorgaande jaren hadden we een veel langere lijst. En ook mensen die niet op een verkiesbare plaats stonden, die waren toch altijd nog goed voor 250 à 300 stemmen. We hebben bewust dit jaar gezegd, dat doen we niet, want u zult zich nog herinneren 4 jaar geleden met Ate Brunninkreef, dat ging ook niet helemaal soepeltjes. Dus we hebben gezegd van mensen die nu op de lijst staan, die moeten ook echt gewoon zeggen van als ik gekozen word met voorkeur stemmen, dan ga ik ook de raad in. Nou, ik denk dat we dat voor over 4 jaar weer moeten verlaten, alleen dan helder aan de kiezer moeten aangeven van dit zijn echt de mensen die de raad in willen en dat zijn de sympathisanten zoals eigenlijk elke partij dat ook doet. Dat heeft ons ook heel veel stemmen gescheeld. En met de factoren die ik al noemde, heeft dat denk ik geleid tot het verlies van die ene zetel.
Ja, ik vond het opmerkelijk wat u in het eerste stukje zei, van de mensen juist die ons nodig hebben, hebben nu afgehaakt. Dus u moet ze toch mee gaan bezoeken.
Ja.
En ze ervan overtuigen. Nou dat ja, ze...
dus slaat u de spijker op de kop. We hebben natuurlijk in de coronaperiode weinig mensen kunnen bezoeken. Want we hadden altijd fractie op locatie. Dat gaan we gewoon in versterkte mate de komende 4 jaar weer doen. Om inderdaad echt de mensen weer op te zoeken. Maar ook bijeenkomsten te organiseren rondom bepaalde thema's. En wij merken dat mensen niet meer zo zeer geïnteresseerd zijn in politiek algemeen. Maar als het om een bepaald thema gaat, dan wel. En daarnaast is er een initiatief, en dat doen we gezamenlijk met In Beweging en de SP en D66... zijn we bezig met een soort, ik noem maar even een soort denktank, waarin mensen die gespecialiseerd zijn of veel weten van een bepaald onderwerp bij elkaar komen en een bepaald onderwerp kunnen gaan uitdiepen en daarmee een advies kunnen geven aan de fracties in de raad. Dus onafhankelijk advies, dus een onafhankelijk adviesorgaan. En zo hopen we ook dat mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald thema weer aangesloten en aangehaakt raken.
Mensen willen de PvdA dan voldoende eigen identiteit, zeg maar, in de Hof?
Ja, identiteit moet je ook verwerven. Hè? Mm-hmm. Dus het zal niet onbekend zijn dat wij natuurlijk ook de afgelopen 4 jaar behoorlijk vaak ook artikeltjes gepubliceerd hebben van wat we vinden en wat we denken. En daar gaan we gewoon mee door. Mm-hmm. Om in ieder geval ook op die manier en via de sociale media te blijven ventileren waar we voor staan en waar we mee bezig zijn. En en dan is het natuurlijk de hoop dat de kiezer dat oppikt.
Ja, zeker in het licht, omdat u in het eerste gedeelte aangaf van goh, ja, we zijn zeker een PvdA lokaal, staat los van landelijk, maar hebben we last van misschien in de keuze die daar gemaakt worden. Hoe pakt u dat dan aan?
Nou ja, als voorbeeld, hè, we hebben afgelopen jaren wij bijvoorbeeld hebben een bijeenkomst in Tuindorp belegd. Toen daar bleek dat de hele renovatie en energiezuinige ontwikkelingen, dat gewoon heel slecht van de grond kwam. Nou, dat zijn activiteiten waar je als partij kan profileren en waar je echt lokaal bezig bent. Dus op die manier, en zo moet je ook lokale thema's bij elkaar sprokkelen om rondom die thema's mensen bij elkaar te krijgen.
Woonwagenlocaties is er ook zo in?
Woonwagenlocaties is er ook
zo in. En hoe ver staat dat nu?
Het is heel stil. Het college heeft natuurlijk de opdracht om eigenlijk het proces van zoektocht naar geschikte locatie, om dat weer opnieuw op te tuigen. Maar daar horen we op dit moment even niks meer van. Ik heb ook heel stilletjes het vermoeden dat ze eigenlijk een beetje zoetjes aan in het TSB-terrein willen gaan onderbrengen. Maar dat weet ik niet zeker, maar dat is een beetje het gevoel wat ik erbij bij heb.
Even nog iets anders. Wat mij verbaast is dat de lijsttrekkers bij twee partijen ook de zittende wethouders zijn. En die praten nu mee in de gemeenteraad over het nieuwe college, waarvan ze straks wellicht deel gaan uitmaken en hun eventuele vervangers, als zij wethouder worden, kunnen dus nu niet meepraten.
Nee.
Dat zal allemaal wettelijk wel goed geregeld zijn, dat betwijfel ik niet. Maar is dat niet een beetje raar?
Het is natuurlijk een beetje raar, want net wat u zegt, ze gaan mede het beleid bepalen, schuiven dan door naar de rol van wethouder en hun opvolger, die moet dan als fractievoorzitter dan eigenlijk maar accepteren van wat er dan ligt.
U zei terecht van de gemeenteraad is het hoogste orgaan. Gaat de wethouder erover dat er vier wethouders komen? Zoals die maanden geleden al heeft aangegeven, de wethouder Harry Scholten?
Ik denk dat dat een van de hangpunten is in de coalitieonderhandelingen op dit moment. Want met de beste wereld van de wereld kun je denk ik niet hard maken dat vier wethouders echt noodzakelijk zijn.
Niet noodzakelijk. En hij zegt vanwege de hoeveelheid werk juist wel.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, die discussie hebben we, denk ik, bij elke collegevorming hebben we die wel. Maar de laatste paar keer is heel duidelijk gesteld van nou, drie is eigenlijk wel voldoende. Maar goed, het zou zomaar kunnen zijn dat zij toch voor een vierde gaan. Maar ja, daar kan ik niet in kijken.
Hoe zal de raad daarop reageren? Want even nog heel scherp, maakt de raad dat uit of er vier komen of bepaalt het nieuwe college dat?
Uiteindelijk bepaalt het nieuwe college dat. Maar daar zal wel denk ik heel kritisch op gereageerd worden, ja, als dat inderdaad zo zal zijn.
Ronden we het hier even mee af. Gaan we naar onze laatste gast in dit uur, mevrouw Eveline Maaseland, PR van Welzijnszorgorganisatie Saluut. Mevrouw Maaseland, goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat u weer een keer bij ons komt vertellen wat er allemaal speelt bij Saluut. Om te beginnen, er gaat een directeur met pensioen. Heb ik dat goed?
Ja, dat heeft u goed.
En dan komt er een nieuwe.
Ja, dat klopt ook. Onze directeur Anne van Veen is met pensioen en aanstaande maandag begint een nieuwe directeur. Dat is
hoe lang is Van Veen directeur geweest?
Ruim 4 jaar.
Aha. En nu gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen?
Ja, dat hoop ik wel, ja.
En dan vanaf maandag is er een nieuwe directeur en zijn naam is?
Benjamin Been.
Ah. En kende u hem al langer?
Nee, voor mij is die nieuw en we hebben alleen even handen geschud, dus ik heb hem eerlijk gezegd ook nog niet besproken, hoor.
Maar maandag gaat hij beginnen, dus daar komen we in de toekomst nog wel op terug. Zijn er op dit moment nog acties binnen Saluut waarvan u zegt, oh, die moet ik kwijt?
Nou, er speelt altijd van alles en we doen altijd ook van alles. En dus daar kan ik wel een uur mee vullen, maar voor nu wil ik wel graag aandacht voor de Nationale Diabetes Challenge.
Mm-hmm.
En dat is een wandelchallenge en we gaan aanstaande week starten in Markelo en in Delden. En dan gaan we 20 weken wandelen in een groep om te werken aan de gezondheid van de deelnemers.
20 weken, dat betekent een paar uurtjes per dag of per week?
Nee, de wandelgroep zelf is 1 uur per week. En waarbij het idee is dat de mensen die deel gaan nemen tussendoor ook nog zelf gaan bewegen. Of met de mensen die ze in de groep hebben ontmoet wat afspreken om te gaan bewegen.
En dat zijn wandelaars diabetes gerelateerd?
Ja, dat is wel de oorsprong. En alle informatie die men krijgt, men krijgt mails met informatie erover, is daar wel op gericht. Maar iedereen mag deelnemen. Iedereen die denkt van, nou, ik zou eigenlijk wel wat meer moeten bewegen. Of ik wil wel wat meer bewegen, maar ik weet niet hoe te beginnen. Die kan deelnemen.
Oftewel, wandel je gezond, doe je ook mee. Zo staat het op jullie site.
Ja, klopt helemaal. Ja.
En iedereen is daar al van op de hoogte dat je je aan kunt melden, aan moet melden?
Nou ja, ik heb via allerlei kanalen geprobeerd informatie te verspreiden. En dus dit is natuurlijk ook weer een manier. Dus wie dit hoort, meld je aan. Er is in beide groepen nog plek. En we starten dinsdag 10 mei in Markelo bij Sporthal de Havenkamp om 6:30. En vrijdag 13 mei 9:30 's ochtends bij het hoofdspel in Delden.
En mevrouw Maasland, is het, de lengte, de afstand van het wandelen, is dat allemaal hetzelfde of zijn er verschillende afstanden?
Ja, we proberen, we hebben wel gezegd, een minimumafstand die iemand moet kunnen lopen is ongeveer 1,5 à 2 kilometer. En we proberen verschillende groepen te maken, zodat voor iedereen een groep is die past. Dus dat is 1,5 à 2 kilometer, 3 kilometer en 5 kilometer. En van daaruit gaan we kijken hoe men dat uit wil breiden. Nou, ieder heeft dan zijn eigen doel. En de ene wil wat verder kunnen lopen en de andere die wil zonder pijn kunnen lopen. En zo heeft ieder zijn eigen doel.
De starttijd bij de Havenkamp is?
6:30, dinsdagavond.
Ja, en in Delden?
9:30 ochtends vanaf het hoogspel, vrijdag 13 mei starten we. Ja.
Dus ook in die tijdstippen is keuze genoeg?
Ja. Ja.
Salut, wat staat er verder nog? Wat is er nou meer aandacht voor nodig of heeft de aandacht?
Nou, in brede zin zijn we natuurlijk bij Salut altijd bezig met allerlei zaken op het gebied van preventie. En dat geldt voor hulp bij financiën als hulp bij mensen die uit elkaar gaan en niet in de vechtscheiding willen belanden. En we hebben nu ook veel meer preventie op het gebied van leefstijl op de kaart staan. Dus we hebben een coördinator preventieakkoord. En die is bezig in de hele Hof om verbindingen te leggen met de scholen, sportverenigingen, buurtsportcoaches. Om ook alcohol en middelengebruik terug te dringen, maar ook juist gezonde leefstijl te bevorderen. Dus in algemene zin zijn we daar ook heel druk mee.
Hulp aan mantelzorg is ook zo'n onderwerp?
Ja, zeker. Ook altijd aan de orde.
Hulp aan Oekraïne?
Ja, ook. Ja, welzijn voor iedereen. Dus in de breedste zin zijn we bezig op allerlei vlakken die te maken hebben met welzijn van de inwoners. Ja.
Meneer Bardes, onze gast hier in de studio, heeft ook een vraag voor u.
Ja mevrouw Maasland. Ik heb even een vraag van Salut staat bol van de activiteiten. Ik volg dat ook nog regelmatig vanuit de portefeuille Sociaal Domein. Mijn vraag is eigenlijk, van al die activiteiten, wordt daar ook nog gemonitord van wat nu eigenlijk de effecten zijn? Want er zijn heel veel activiteiten, allemaal gericht op hele goede doelen en ontwikkelingen. Maar de effectiviteit, dat is altijd een punt in het sociale domein van hoe effectief zijn dingen nu eigenlijk?
Ja, dat klopt zeker. En wat we proberen is aan de hand van jaarplannen en doelen te stellen en aan het eind te evalueren van wat is het effect geweest en wat is ervan terechtgekomen en moeten we hiermee doorgaan op deze manier? Dus dat heeft wel altijd onze aandacht. En dat geldt voor elk project eigenlijk op zich, of elke activiteit op zich. En bij de wandelchallenge kan je dat bijvoorbeeld heel makkelijk meten. Hè? Als mensen aan het eind van de 20 weken zeggen, ja, ik voel me veel fitter en ik ben wat kilo afgevallen en mijn medicatie is verminderd. Dat is heel makkelijk meetbaar. En op sommige vlakken is het heel lastig meetbaar. En het is ook niet alleen maar meetbaar in een succes. Want je hebt wel te maken met mensen. Het is dus niet altijd 1 en 1 is 2.
Nee, vooral bij preventie lijkt me dat heel lastig om dat meetbaar te maken.
Ja, dat is het ook. Dus we zijn druk altijd aan het kijken hoe kunnen we dat beste inkleden.
Ik had hier nog staan, de werkplaats elektronica die opgestart is een tijd geleden. Loopt ook goed?
Ja, daar stelt u een vraag waar ik niet helemaal 100% van op de hoogte ben, maar dat loopt
elektronica,
wel
elektronica, dat is weer zo'n bijzonder, bijzonder vak.
Ja, mijn collega Alciel is daar heel druk mee bezig, samen met ook met de rechter tuin, dus op twee plekken. Ik weet dat ze er heel druk mee bezig is, ook omdat ze steeds beter neer te zetten. Maar als u alle details wil weten, dan verwijs ik u toch naar Anciel.
Gaan we dat doen? Dat komt vanzelf al een keer. Heb ik nog iets vergeten aan u te vragen?
Het aanmelden voor de wandelchallenge die ik net noemde.
Ja.
Dat iedereen mag mij bellen of mag Salut bellen en vragen hoe het zit natuurlijk. Maar je kan ook kijken op de website nationalediabeteschallenge.nl/Twente.
Mocht men uw nummer willen weten, kunnen ze hier naar de studio bellen. Mogen we het dan doorgeven, want ik zal het niet voor de radio noemen.
Ja, zeker. En het algemene nummer van Salut mag ook. En dan vragen naar Evelien, dan komt het ook bij mij.
Evelien Maasland. Mevrouw Maasland, hartelijk dank voor dit interview en voor uw bereidwilligheid. Prettig weekend voor u.
Graag gedaan, hetzelfde.
Want we zijn weer aan het einde van ons uur Politiek en Nieuws, luisteraars. Een prettige voortzetting van uw weekend. Dank aan onze gasten, de heren Zijbom en Bardes en de dames Maasland en Terhaar. Collega-presentatie vanmiddag Mart Hakkert en techniek Geert Wolf. Volgende HVT Politiek en Nieuws op zaterdag 14 mei met onze collega-presentatoren Jonker Rietveld en Marinus Aaftink. De columnist zal dan zijn Henk Boom. U kunt ons volgen op www.hofstreek.nl. Mijn naam is Henk Kruijswijk. Ga u goed. Blijf op deze zender, want straks Blind op de Middag met Stan Jansen. Maar eerst nieuw magazine Hofstreek natuurlijk met Gerrit Wentink en Henny Telman.
Luister naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.